nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had, ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zekere hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk, zeggende: Hij is waardig dat gij hem dat doet. Want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen, en als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden, en zeiden tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord, en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze: ga, en hij gaat, en tot de anderen: kom, en hij komt, en tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem, en zich omkerende, zeide tot de scharen die hem volgde: Ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de krankendienstknecht gezond. En het geschiedde op de volgende dag, dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een eniggeboren zoon zijner moeder was. En zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide: Jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land.
De tekst voor de prediking van vanmorgen is uit het gedeelte wat voorgelezen is, Lucas 7, en daarvan de versen 11 tot en met 15. Lucas 7, vers 11 tot en met 15. Ik wil die versen nog even met u lezen. En het geschiedde op de volgende dag dat hij, Jezus, ging naar een stad genaamd Nain, en met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, de genade was, zie daar, een dode werd uitgedragen die enige geboren zoon van zijn moeder was. En ze was weduwe en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar: Wee niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. En de dragers nu stonden stil. En hij zei: Jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. Tot zover de schriftlezing. Gemeente des Heren. Enkele weken na Pasen willen we nog eens gaan luisteren naar de boodschap van de Heer Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen en het leven uitdeelt. Vanmorgen komen we hem tegen als de vorst des levens. Op weg naar Capernaum, van Capernaum naar Nain. Wat moet hij daar doen? Waarom loopt hij 2 dagen lang om dat kleine plaatsje te bezoeken? Nou, omdat daar werk voor hem is te doen. Omdat daar de dood heerst en hij zich wil bewijzen als wat hij ooit eens gezegd heeft van zichzelf: ik ben de opstanding en het leven. En zo gemeente ontmoeten we hem vanmorgen ook in onze tekst, Jezus als de vorst des levens. En we horen dat hij troost heeft tegen de dood, macht toont over de dood en leven wekt in de dood. Dus Jezus als de vorst van het leven, hij geeft troost tegen de dood, macht heeft hij over de dood en leven wekt hij in de dood. Naïm, een oud stadje gelegen op een rotsplateau tussen de berg Hermon in het noorden en de berg Tabor in het zuiden. Nou, we kennen de psalm niet waar. Gij schiet het barre noord en zoele zuiden saam. Ginds juicht een Tabor, hier een Hermon in uw naam. Gij hebt een arm met macht, uw hand heeft groot vermogen. Wel nu gemeente, dat psalmwoord gaat hier in het tekstgedeelte wat we gelezen hebben in vervulling. Want als we in gedachten bij de poort van Naïm staan, dan zien we wel dat prachtig gelegen stadje, maar dan worden we getroffen door hem wiens woord met macht is en wiens arm groot vermogen heeft. Daar komt hij, de vorst van het leven, gevolgd door een schare van mensen van wie ieder zo zijn eigen motief heeft om achter hem aan te gaan. Ach, hoe gaat dat niet waar? Het is net als in de kerk vandaag. De een komt heilbegeerig naar het woord luisteren. De ander uit nieuwsgierigheid. Een derde uit traditie. In elk geval trekt die stoet de heuvel op tot vlak bij de poort van Naïm. En let u dan goed op. Want uit die poort komt nog een andere stoet. De ene stoet staat op het punt de poort in te gaan. De tweede stoet heeft net de stad verlaten. De eerste stoet is de stoet van het leven, met de levensvorst aan het hoofd. De tweede is de stoet van de dood, aangevoerd door de koning der verschrikking. Want de dood blijft niet stilstaan voor de poorten en de wallen van dat oude stadje. Ook de inwoners van Naïm vallen onder de algemene regel: wie is het die de slaap des doods niet eens zal slapen? En gebeten gemeente, waar de dood komt, daar is droefheid. Jazeker. Het zou onnatuurlijk zijn wanneer er geen droefheid rondom een sterfbed zou zijn. Helaas komt dat voor. Dat de dode door niemand wordt betreurd. Alsof het om een opruiming gaat. Maar dat is hier in Naïm niet het geval. Niet dat je dat kunt opmaken uit het geklaag en gekerm rondom die lijkbaar. Want dat hoort er in het oosten gewoon bij. Eerst komen de klaagvrouwen die ervoor ingehuurd worden. En die bij iedere begrafenis hun werk doen met klagen. Ze lopen voor de baar uit en roepen al maar, ach mijn broeder. Daarna komen dan de fluitspelers met hun treurmuziek. Ze spelen het ene droevige wijsje na het andere. Dat hoort ook bij het ritueel van een oosterse begrafenis. Maar dan, achter de baar, loopt een vrouw. Ze klaagt en jammert niet hardop, maar ze snikt in stilte. En haar smart is een driedubbele smart. Allereerst omdat het hier gaat om een jonge man die gestorven is. En u weet, sterven in de kracht van je leven, dat is erg. En zeker ook voor een Jood, erg. Een psalmdichter smeekt: Heere, neem mij niet weg in het midden van mijn dagen. Vervolgens, deze jongeling is een enig zoon, staat er. En er zit ook een wereld van verdriet achter. Natuurlijk, al heb je 10 kinderen, ik heb er zelf 11, niet waar? Dan kun je nog niet 1 van missen. Maar als je er maar 1 hebt en je moet die verliezen, gemeente, dan is dat bijna onoverkomelijk. En in de derde plaats, deze vrouw is zelf weduwe. Ze heeft al eens vaker de gang naar het kerkhof moeten maken. Haar man, nou dat was ook heel erg voor haar geweest, dat kan niet anders. Maar toen hield ze in elk geval nog een zoon over. Echter, die is nu ook weg. En nu heeft ze niets meer. Niets. We weten helemaal niks van deze vrouw af, gemeente. En toch kan ik me voorstellen dat de vraag ook in haar hart zal geleefd hebben. Waarom? Waarom, o God? Waarom is het enige dat me dierbaar was me nu ook nog ontnomen? Oh ja, gelukkig, er is medeleven. Een groot deel van de stad is blijkbaar met haar lot begaan en is gekomen op de begrafenis. Want, zegt Lucas, een grote schare van de stad was met haar. Nou, meeleven doet een mens goed, of niet? Zoveel mensen geweest om te condoleren. Zoveel mensen op de begrafenis. Is niet geweldig? Jawel, maar met al die belangstelling heeft zij haar kind niet terug. Kunnen we het een beetje aanvoelen, gemeente? De smart van deze weduwvrouw. Zou zij het weten dat de tol die wij aan de zonde moeten betalen de dood is? De lichamelijke dood. En dat is al erg, erg genoeg. Maar het is eigenlijk nog niks vergeleken bij de geestelijke dood. Want we mogen niet bij die lichamelijke dood natuurlijk en het verdriet over die dood blijven staan. We moeten verder kijken. Dood door de misdaden en de zonden, zegt Paulus in Efeze 2. Afgevallen van hem die het leven is, zijn wij, ja, laten we daar maar van schrikken, gemeente, doodgevallen. En niet dood zoals die doden daar op die baar. Want die weet nergens van. Die weet nergens van. Een vijandig dood. Opstandig dood. Levend dood. Vervreemd van het leven met een hoofdletter. En tegelijk afkerig van het leven. Als we dat gaan beseffen. Als de Heilige Geest onze ogen daarvoor opent. Dan worden we rouwklagers over onze eigen dood. En dan worden we gelijk rouwklagers over de dood van anderen die niet doorhebben dat ze dood zijn. Want u weet, de lichamelijke, en misschien hebt u het zelf ook ervaren in uw familie, in uw gezin misschien wel, de lichamelijke dood veroorzaakt smart, verdriet. Maar de geestelijke dood veroorzaakt ook smart bij de nabestaanden. Vraag het maar eens aan een ouder die de Heere vreest en dient en die een zoon of dochter heeft die er niks meer van wil weten. Of vraag het maar eens aan een vrouw wier man zich van de Heere afkeert. Of aan een man wiens vrouw vijandig staat tegenover God en zijn dienst. Of aan je broer of zuster, als je die hebt, die de wereld zoekt en de zonde dient. Daar lig je toch wel eens van wakker. Daar huil je toch wel eens in stilte om, als niemand het merkt. En gemeente, als dat niet zo is, als u het gewoon kunt aanzien dat uw kind op de brede weg van het verderf van de zonde wandelt en dat je vrouw, je man, je broer of je zus geen teken van leven vertoont, als je daar onverschillig onder blijft, dan kan het wel eens betekenen dat je zelf nog vreemd bent aan het nieuwe leven. Want wanneer we het leven kennen met God en uit God, en door, dan kun je geen rust hebben zolang er nog één om je heen is die nog dood is en dood ligt. Waarom niet? Waarom zijn familieleden nou bedroefd over het heengaan van een geliefde? Omdat ze hem of haar niet meer kan bereiken? Je kunt de ander niet meer spreken. Omdat de dood een scheiding veroorzaakt en de gemeenschap radicaal verstoort. Een levende kan niet tegen een dode praten. De handen van een dode zijn machteloos. De zoon van die weduwe heeft wellicht voor zijn moeder de kost verdiend. En dat is nu afgelopen. Ze hoeft op zijn hulp en zijn steun niet meer te rekenen. Nou, geestelijk doden kunnen ook niks meer doen. Tenminste, niet iets dat God behaagt.
En dat terwijl ze zoveel zouden kunnen betekenen voor het koninkrijk van God, voor zijn dienst, voor hun ouders, voor hun man, hun vrouw, hun broers en zusters, voor de gemeente, voor hun naasten. Ja, voor wie ook. Maar ze zijn dood. Ongeschikt voor het werk. Onbruikbaar voor de Here en zijn dienst. En, om maar niet meer te noemen, doden kun je ook niet bij je houden. Die moet je afstaan, hoe pijnlijk het ook is. Geestelijk doden raak je ook kwijt. En wat zal hun einde zijn? Dat is niet onder woorden te brengen. Kunnen we het begrijpen, gemeente, waarom de levenden weenen over de doden? En wanneer vanmorgen hier een jongen of een meisje in de kerk zit, die zijn ouders verdriet aandoet, of wanneer hier ouderen zijn, die nog onbekeerd voortleven, laat dat nou eens dan op u en jou inwerken. Het zou kunnen zijn dat iemand zegt, och, om mij behoeven ze niet verdrietig te zijn, hoeven ze niet bedroefd te zijn. Ik ben het om mezelf ook niet. En dat is het dan juist. Dat is nou het erge. Een dode weet niet hoe erg de dood is. En u die bedroefd bent, u voelt zich zo machteloos om die ander het leven te geven, want dat kunt u niet. Hoe komt mijn man, mijn vrouw, mijn kind, mijn medemens tot leven? Luister, er is er één die er iets aan kan doen. De levensvorst. Daar komt hij. Aan het hoofd van de stoep van het leven, zei ik al. Dat is niet toevallig. Dat is niet een samenloop van omstandigheden dat hij daar is. Hij is niet zomaar 2 dagen lang op weg gegaan naar Naïn. Hier moet hij zijn. Op deze plaats, op dat ogenblik, geen uur te vroeg, want dan was de dode nog niet uitgedragen. Geen uur te laat, want dan was hij al begraven. Hij komt precies op tijd. En als er in deze nood iemand kan helpen, gemeente, dan hij. Al die mensen achter de baar leven met de weduwe mee. En ze zullen velen het ook van harte gedaan hebben. Maar Jezus leidt met de weduwe mee. Kijk, je kunt nog zo begaan zijn met het lot van een ander. Je kunt proberen je zoveel mogelijk in die ander te verplaatsen, maar je kunt je nooit helemaal inleven in het verdriet van die ander. Dat is gewoon onmogelijk. Je blijft altijd een buitenstaander. Je blijft altijd op een afstand staan. Maar Jezus niet. Hij niet. Hij staat er middenin. Als er één weet wat de dood is, als er één weet wat de oorzaak van de dood is, namelijk de zonde, dan Jezus wel. In alle benauwdheid was hij mede benauwd. Kijk maar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. En letterlijk staat er dan inderdaad dat de ingewanden van Jezus ontroerd werden over haar. Jezus heeft met één oogopslag gezien het leed, het verdriet, de smart van deze moeder. Jawel, maar hij is toch gekomen om van de zonde en van de dood te verlossen, inderdaad, gemeente. En daar gaat hij nou een teken van geven. Daarom zegt hij deze vrouw, ween niet vrouw. Betekent natuurlijk niet dat de mens geen verdriet mag hebben, dat je niet mag huilen om het verlies van een dierbare, laat je tranen maar gaan hoor. De Heer Jezus heeft het zelf ook gedaan, bij het graf van Lazarus. En toch hier, ween niet. Waarom niet? Omdat hij hier wil laten zien, gemeente, dat hij de smart, de oorzaak van de smart kan en wil wegnemen. Hij is gekomen, dat laat hij hier ook blijken, dat klinkt ook in deze tekst mee, om treurende te vertroosten. Niet met wat lege woorden, maar met woorden vol kracht en vol leven. Jezus droogt tranen. En voor hem zijn er geen hopeloze gevallen. Zelfs bij het naderen van de dood, zelfs door de dood heen, is hij de machtige. Die spreekt en het is er en gebiedt en het staat er. Doden zullen horen de stem van de levende God. En die haar gehoord hebben zullen leven. Nou, dat hoorden we in de tweede plaats in onze tekst dan ook. En naderbij gekomen zijn de raakte hij de baar aan. Ach, zouden wij zeggen, spaar nou maar de moeite. Er is niks meer aan te doen. Maar de dood zijn werk heeft gedaan, daar is alles onherroepelijk. Als er geen leven meer is, nou, dan is er toch ook geen hoop meer en geen uitzicht. Nou, dat mag voor ons zo zijn, gemeente, maar voor de Heer Jezus Christus is dat totaal anders. Hij kan niet alleen zieken genezen, zoals in het gedeelte voor van die hoofdman over 100. Zijn macht strekt zich ook uit over de dood, over het rijk van de dood. Kijk maar, hierin na in. Jezus raakt de baar aan. Eigenlijk mocht dat niet, hè. Het contact met een dode en zelfs iets wat met een dode in verbinding staat, dat maakt je onrein. Dat kun je lezen in de wetten van Mozes. Dat weet hier Jezus toch wel? Dat daar in de wetten van Mozes staat. Natuurlijk weet hij dat heel goed. Wat dacht u? Zou hij de wet van Mozes niet kennen? Zou hij zich daar ook niets van aantrekken? Hij is toch gekomen om de wet te vervullen? Ja. En toch. Hij raakt de baar aan. En dat betekent, gemeente, hij wil zich bewust verontreinigen. Hij wil de besmetting van de zonde, de oorzaak van die dood, die het hele mensengeslacht ook ons doortrekt en waar hij part nog deel aan heeft, naar zich toe halen en in zich opnemen. Meer nog, hij raakt niet alleen de dood aan, hij gaat nu straks zelf de dood en het graf in. Hij daalt neer in het hol van de leeuw, de koning van de verschrikking. Hij heeft die besmetting niet geschuwd, maar op zich genomen. En zo heeft hij door zijn dood de niet gedaan, degene die het geweld van de dood had, namelijk de duivel. En triomferend staat hij op Pasen op uit de dood en laat die dood achter zich. Hij is immers de vorst des levens. Nou, gemeente, dat blijkt toch hier. Jezus raakt de baar aan. En dat is gelijk het teken voor de dragers om stil te staan. Het staat er zo'n klein, zo onbeduidend. In het tussenzinnetje, je hebt dit gezien, als u meegelezen hebt, zult u zien, er staan haakjes tussen. Er staat tussen haakjes. De dragers, die stonden stil. Dat is ongewoon hoor, dat is ongewoon. Ongehoord zelfs, stilstaande dragers. Dat kun je je niet voorstellen. Een begrafenis gaat immers altijd door. Weer of geen weer, of het nou vriest of stormt of sneekheet is. Een begrafenis kun je niet uitstellen. In het verkeer had nog niet zo lang geleden een begrafenis altijd voorrang. Tegenwoordig is dat blijkbaar niet meer zo. Het kan je gebeuren dat er gauw nog een auto rakelings langs een begrafenis toe heen scheert. En dat men nog stopt, dat is een zeldzaamheid. Dat heeft te maken met het feit dat de hedendaagse mens generaal genomen geen eerbied heeft voor de majesteit van de dood. Voor de dood is immers al minder plaats in de samenleving. En nu hier in Kana en na in de dragers staan stil. De vorst van de duisternis zegt tegen de koning van de verschrikking: stop eens even, wacht eens even, niet verder. Waarom? Omdat hier de Heere is. Zo zegt Lucas het. Het is hier voor het eerste keer, gemeente, dat Lucas deze titel voor de Heer Jezus gebruikt in zijn evangelie. En de Heere haar ziende. De Heere, dat is de naam die Jezus aanduidt als de machthebber, de gebieder, als degene die het voor het zeggen heeft over leven en dood. en die met één handgebaar de lijkstoet tot stilstand brengt. Halt. Tot hier en niet verder, zegt hij als het ware. Deze dode zal niet begraven worden. Deze dode zal ik terugroepen tot het leven. Hoort u dat? Dat doet hij. En niemand anders. Daar heeft die dode jongen niet om gevraagd. Want die weet op dit moment nergens van. Daar heeft die weduwe niet om gevraagd. Want zij loopt te treuren en weet niet anders dan straks gaan mijn jongen daar het graf in. En de discipelen en de scharen die Jezus volgen hebben er ook niet om gevraagd. Die wisten niet eens wat hij daarin na in ging doen. Het initiatief gaat helemaal van de Heere zelf uit. En gemeente, dat heeft ons toch wel iets te zeggen. Hè? Misschien bent u naar de kerk gekomen zonder enige verwachting. Misschien wel uit nieuwsgierigheid, of ik zei al in het begin, uit gewoonte. Op zich niet verkeerd, maar zonder verwachting. Misschien is er iemand die nergens op rekent. Och, denkt u, mijn hart is zo hard en zo dood. Aan mij is eigenlijk niets meer te doen. Ik ben een hopeloos geval. Net zo levenloos als die dode die daar op die baar ligt. Ja, maar wacht u dan eens even. Sta ook eens even stil. Want hier is immers de vorst des levens. En hij raakt de baar aan. En dan staan die dragers stil. Dat is altijd het eerste gemeente dat Jezus doet. De Heere. Je stilzetten. Op de weg naar de dood. Naar het graf. Je stilzetten in je geestelijk leven. In je geestelijke dood. Eén wenk van zijn kant en daar staan we. Of vliegen we, zeg, daar liggen we. Aan zijn voeten. En we vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Is dat geen wonder, gemeente? Dat Jezus zo te werk gaat, want nu is het voor niemand onmogelijk om tot leven te komen. Immers, nu hangt het niet af van onze gewilligheid, van onze belangstelling, van onze gevoelens, van onze stemming, maar alleen van Hem. Met één woord, met één handgebaar, brengt de Heere verandering in het leven van een zondaar. Want zijn woord is immers een woord met macht. En dan kan er niet anders of die dood moet wijken. En dat is het derde facet van onze tekst. En hij zei de jongeling, ik zeg u, sta op. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Wie kan dat nou? Wie kan nou een dode toespreken? Nou, Jezus, de Heere. Hij alleen. En dat moeten wij liever maar nooit doen. Wij moeten niet zeggen tegen een dode. Soms gebeurt dat wel eens bij een begrafenis. Misschien hebt u het ook wel eens meegemaakt. Er slaat een schrik om je hart. Dat die dode gewoon wordt toegesproken. En je schrikt van wat er allemaal tegen die dode gezegd wordt. Men doet alsof de overledene zijn eigen begrafenis bijwoont. Nou, u begrijpt, dat is natuurlijk klinkraar. Mag ik zo zeggen, klinkt haar onzin. Maar de Heere kan het wel. Hij spreekt tegen een dode alsof het een levende is. Nou, dat deed God al in het visioen van Ezechiël. Misschien kent u dat wel. Geest, zo gebiedt hij, kom aan van de vier winden en blaas in deze doden, opdat ze leven. En dat deed hij tegen het dochtertje van Jairus. Dochter, ik zeg u, sta op. En dat deed hij bij het graf van Lazarus. Lazarus, kom uit. En dat zal hij doen op de dag van zijn wederkomst, op de jongste dag. Sta op, gij doden. Hoe kan dat? Hoe kan hij dat? Gemeente, hij is de vorst des levens. Hij heeft de dood verslonden in de overwinning. Hij beschikt over de dood. Doden horen zijn stem en zijn leven. Augustinus zei al, voor de Heere, de Heer Jezus, is het gemakkelijker om een dode op te wekken dan voor ons iemand wakker te maken uit zijn slaap. Iemand die vastslaat. Zulke mensen zijn er, niet waar? Ze slapen zo vast dat ze niet eens de wekker meer horen. Ze slapen overal doorheen. Het kost moeite om hen wakker te krijgen. Maar de Heer Jezus kost het geen enkele moeite om doden op te wekken. Hij spreekt en het gebeurt. Ik zeg u, zo klinkt zijn bevel. Hij wacht niet eerst dat die doden een teken van leven geeft. Want dan zou hij lang moeten wachten. Een dode gaat niet uit zichzelf leven. Jezus wekt het leven. Hij spreekt en dat gebeurt op uw woord, o leven van ons leven. Leggen wij het doodskleed af op uw woord. En gemeente, dat is het woord dat ook onder ons zondag aan zondag verkondigd wordt. Dat is, hebt u dat wel eens beseft? En jij, dat is de kracht van de prediking van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Tot wie komt dat woord? Vanmorgen. Of welke zondag ook. Tot wie komt dat woord? Dat woord komt tot doden. Tot mensen die van zichzelf midden in de dood liggen. Tot zo'n dode, zo'n ongelovige zegt het woord. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dat woord komt tot onbekeerden. Maar tot een onbekeerde zegt dat woord, bekeert u, want waarom zou gij sterven? Dat woord komt tot doden in zonden en misdaden, zegt het woord. Maar datzelfde woord zegt dan, leef, ontwaak gij die slaap en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Kan dat dan? Kan nou een dode horen? Kan een onbekeerde zich bekeren? Kan een ongelovige geloven? Ja, er zijn al die mensen geweest en ze zijn natuurlijk van toch vandaag nog. Die zeiden, ja, laat dat maar zitten, laat dat maar zitten. Begin er nou maar niet aan om het evangelie aan doden te verkondigen. Want ze kunnen het toch niet verstaan. Roep maar niet tot hen, want ze horen het toch niet. Is dat waar, gemeente? Weet u, het zou inderdaad waar zijn. Wanneer er geen andere kracht was dan onze kracht. Want er is in een dode geen kracht om uit de doden op te staan. Absoluut niet. Dat is het kenmerkende van de dood. En het zou ook waar zijn als het gepredikte woord een mensenwoord was. En zodra het woord tot een mensenwoord verdraaid wordt, ja, dan gebeurt er niks. Want als het een mensenwoord is puur, dan bezit het ook geen enkele kracht om doden tot leven te roepen. Maar het is geen mensenwoord. Paulus heeft dat herhaaldelijk betuigd. Dat verkondigd wordt. Het is het woord van de levende God in de Heer Jezus Christus. Jongeling, ik zeg u. En zo komt dat woord, gemeente, ook tot ons. Telkens wanneer het evangelie op gezag van de koning gepredikt wordt, worden doden tot leven geroepen. Heb jij het al gehoord? Die roep. Met uw naam erbij. Je hoort wel eens zeggen, in de preek moet je naam genoemd worden, niet waar? En daarmee bedoelt men, er moet zo gepreekt worden dat je jezelf in herkent. Ik zou zeggen, begin dan gelijk ook maar bij het begin. Je naam, bij het begin. Want daar begint God ook. Daar. Daar waar hij ons bij onze naam roept. Net als bij die jongeling op de baar. Jongen, meisje, man, vrouw, ik zeg u, sta op en leef. Wordt nou maar aangesproken hoor. Jezus sluit bijvoorbeeld niemand uit. wie u ook bent en wat u ook gedaan hebt, wie deze stem hoort, zal leven. Hoort u? Hoor jij je naam noemen? Weten wij wie wij zijn en hoe wij heten? We hebben allemaal verschillende namen. En toch slechts één naam. Zondaar. Dode zondaar. Dat is onze naam. Waar God ons op aanspreekt. Dat is een machtig wonder, gemeente. Een machtig wonder. Dat God dat doet. Dat de Heere tot zulke mensen komt met zijn roepstem. Met zijn levendmakend woord. Want daarvoor zijn we toch in de kerk. Of bent u om andere dingen gekomen? Dan om het levendmakend woord te horen van de levende koning. Eens en steeds weer. Dat is Gods hoogste doel. Om met kracht op een dode, op het hart, het dood hart te binden. Ontwaakt gij die slaapt, het gevaar is zo groot. Wie kiest overdwaalde voor het leven, den dood? Ja, maar ik ben. Nou, doet er niet toe wat u bent. De Heere wacht echt niet eerst op een teken van leven van onze kant. Mag ik het een stap verder gaan? Hij wacht zelfs niet in de eerste plaats op dat wij berouw hebben over onze zonde. Dat komt wel, maar daar wacht hij eerst niet op. Dat we bedroefd zijn over onze schuld en heilbegeerig zijn naar zijn heil, dat verwacht hij niet in de eerste plaats van doden. Want doden, ik zei het al, geven geen enkel teken van leven. Maar hij raadt aan, hij raakt de baar aan en hij zegt, sta op. Als hij het niet gezegd had, was die dode jongen voor altijd in zijn doodslaap blijven slapen. Met andere woorden, de Heere roept ons zoals we zijn. Doden. Of is dat uw naam niet? Dan zegt hij, u roept niks. Maar doden hebben daarop dan alleen te gehoorzamen. En wat gebeurt er dan, gemeente? Als die dan doorklinkt tot je dode hart. Wat gebeurt er als de Heer zijn levendwekkend woord laat spreken? Kijk maar naar die jongelingen na in. Die dode gaat overeind zitten. En staat er, hij begint te spreken. Kijk, daar heeft de Heer geen uur voor nodig, hij heeft geen minuut voor nodig. Want hier hebben we immers te maken met de vorst des levens. Die zijn liefde en almacht openbaart aan doden. Het gaat ook niet eerst plaats om wat die jongen nou beleefd heeft. Het gaat ook niet om de gevoelens van zijn moeder. Het gaat hier ten diepste om de heerlijkheid en de majesteit van hem die de dood zijn prooi opneemt. En wat die jongen nog gezegd heeft, staat er niet bij wat, maar wat hij ook gezegd heeft, elk woord was een bewijs dat hij leeft. En in elk woord zal ongetwijfeld iets doorgeklonken hebben. Ja, van verwondering. Maar ook van die heerlijkheid van die Heer. Die hem riep. Want dat doen doden die tot het leven komen. God formeert zich een volk. Die roept die uit de doden op. Opdat ze zijn lof zullen vertellen. Hoe weet ik nou dat ik van dood levend ben geworden? Nou, gemeente, wie altijd zijn eigen naam en roem in het bidden stelde, zijn eigen ik en noem maar op. Wiens hart alleen maar bij het de zonde zat, en dat kan hele nette zonde zijn, maar hoe het ook zij. Ja, die gaat nou spreken van de goedheid van God. Die gaat de eer en de roem van God uitdragen. Zelfs de mensen rondom de baar komen diep onder de indruk en gaan door dit gebeuren God verheerlijk lezen. Daar gaat het hier om. Een mens, nou ik zei al, als je tot dood leven komt, dan ga je zien dat je een dode was en dat die dood nog altijd ten dele hier werkt. Maar het leven krijgt zijn kracht en dan ga je inderdaad berouw krijgen over je zonde. Maar dat begint God niet allereerst, nee. Dan komt er scanning van schuld en vergeving. Maar vooral, o Heere, wat een wonderlijk God bent u. Hij krijgt de eer. En als die mensen daarin na en al groot spreken van de vorst des levens, hoeveel te meer de opgewekte zelf. Gemeente, tot slot nog één ding dat we niet over het hoofd mogen zien. Er staat in onze tekst: en hij gaf de jongen aan zijn moeder. Niet waar, de Heer Jezus had ook tegen de jongeling kunnen zeggen: voortaan moet jij mij gaan volgen. En de reactie van deze knaap had kunnen zijn toen hij in dat leven kwam en zag wie dat leven hem schonk: Heer, ik wil nu altijd bij u blijven. Maar Jezus voorkomt dat gewoon allemaal. Staat en hij gaf hem terug aan zijn moeder. Als de Heer een nieuw leven in je leven wekt, dan moet je maar in de meeste gevallen blijven waar je bent. Maar de Heer je een plek heeft gegeven. Hij maakt niet van al zijn levend gemaakte kinderen dominees of zendelingen. Hij wil ze ook als getuigen gebruiken in hun eigen omgeving, binnen hun eigen familiekring, onder hun vrienden. Hoor wat de Heer in mijn leven gedaan heeft. Ik was dood en ik mag leven. En dan zeggen de mensen om je heen die vroeger je kenden als anders: met hem of haar is een wonder gebeurd. Hij of zij is helemaal veranderd. En wat kan het voor een ander tot grote zegen zijn, gemeente, wanneer we de Heer Jezus dan hebben leren kennen. Zo, net als daarin na-in. Waar de jongen, maar al die mensen God gaan verheerlijken. En als ik die dood was, levend ben geworden, voor wie kan het dan niet? Dan is het ook voor mijn man en voor mijn vrouw. En mijn kind. En voor wie ook mogelijk. Er is, vergeet u niet hoor, er is maar één woord nodig. Zeg het maar. Heere, maak mij levend naar uw woord. En gemeente, wie dat in oprechtheid vraagt, is in feite al levend gemaakt. Weet u waarom? Omdat er nog nooit een dode is geweest die zelf om het leven vroeg. Nooit. Amen.